Goedenavond vrienden, fijn om hier te mogen zijn vanavond. Toen ik me ging voorbereiden van de week, ik had dat natuurlijk al heel lang geleden een keer toegezegd aan Kees weer om hier te zijn bij jullie. En ik had nog steeds een schaapskooi in gedachten en van de week toen mailde hij dat ik daar niet naartoe moest rijden. Ik was bezig met de voorbereiding en toen dacht ik, ja, eigenlijk is het toch wel weer een beetje tricky dat jullie een evangelist uitnodigen om te vertellen dat we allemaal Gods medearbeiders zijn. He, want ik kan dat natuurlijk makkelijk zeggen. En voor hetzelfde geld zit je hier en denk je, ja, nou ja, dat is mooi, jullie heeft ervoor geleerd en die weet hoe dat moet en zo. En die gedachte heeft in ieder geval wel een beetje het verhaal van vanavond beïnvloed. Ik heb bedacht dat ik vanavond niet ga vertellen hoe het moet. Medearbeider van God zijn, maar we gaan ons vooral richten op wat de Bijbel hierover zegt. En ik vermoed dat ik daarvoor een Bijbelgedeelte ga gebruiken, wat jij waarschijnlijk niet verwacht had. Dat komt sowieso, zometeen. Ik ga ook een beetje duidelijk praten. Dat doe ik voor een broeder uit onze gemeente die mee is gekomen en die doof is. Tenzij er iemand van jullie kan tolken voor hem. Niet. Nou, dan moet hij gewoon lip lezen. Dus dan weet je waarom ik enigszins overdreven probeer te praten. Goed, komt goed. Laat me in ieder geval dit zeggen. Ik heb nooit gedacht dat ik ooit het werk zal doen wat ik nu doe. Zeker niet toen ik de leeftijd had die de meeste van jullie hebben. Ik ben nu 34 en ik heb op mijn 16e aan mijn vader en moeder verteld dat ze nou eens een keer moesten ophouden met zeuren aan mijn kop. Dat ik theologie moest gaan studeren. Mijn broertje Jonathan ten Brinke, die ging daarnaast staan. Die was toen anderhalf jaar jonger, nu nog steeds natuurlijk. En die zei, en ik ook niet. En het enige wat mijn vader nog kon uitbrengen toen wij daar met z'n tweeën voor mijn vader stonden was, maar ik blijf wel voor jullie bidden. Ik zei, nou, je gaat je gang maar. Maar ik ga wat anders doen. En ik heb me ingeschreven voor de opleiding Tropisch Landgebruik. En Jonathan, mijn broertje, die heeft zich ingeschreven voor de opleiding Geneeskunde. Hij is uitgeloot voor geneeskunde. En is van pure ellende toen toch maar theologie gaan studeren. En ik heb gewoon Tropisch Landgebruik gestudeerd. Maar mijn vrouw werd ziek tijdens ons afstudeervak in de tropen in Papua in Indonesië. En toen ik terugkwam had mijn vrouw een tropische ziekte en toen ik afstudeerde lag zij in het ziekenhuis. Dus ja, dat kon in ieder geval niet weg naar het buitenland. En ik ben toen van pure ellende ook maar theologie gaan studeren. Daarnaast een deeltijd. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij bij Stichting Gaven zijn terechtgekomen onder asielzoekers. En 6 jaar geleden het verzoek kregen om na te denken over een functie als gemeentestichter in Amsterdam-Noord. Ik wil je er niet mee ontmoedigen, eerder bemoedigen. Het kan maar zo zijn dat hetgeen wat jij gaat studeren of wat jij doet of wat jij van plan bent in je leven tot iets totaal anders gaat leiden. En ik verzeker je, je kunt er gewoon mee, laat ik het maar zo zeggen, in het reine komen met God. Ik ben in ieder geval wel op mijn plek in Amsterdam-Noord als landbouwkundig ingenieur die vooral veel van tropische planten weet. Het is goed. Het is goed zo. Ik mis het soms echt nog wel een beetje, het buitenland. Maar als je weet dat je op Gods plek bent, dan is het oké. En echt waar, dan gaat het via grote omwegen. En evangelisatiewerk heb ik echt moeten leren in de praktijk. Daar krijg je niet een theologieopleiding mee. Sterker nog, wij krijgen natuurlijk bij Hoop van Noord, de gemeente waar ik nu mag dienen, ook veel aanvragen van stagiaires en studenten. En ik word een beetje moe van mensen die bij ons willen stage lopen en die nog helemaal geen ervaring met evangelisatiewerk hebben. Ik heb het een paar keer gehad dat mensen echt zeggen, ja, maar ik ben derdejaars, ik ben vierdejaars. Ja, dus? Derdejaars wat? Ja, theologie. Ja, dus? Heb je ons meegedaan evangelisatiewerk ergens? Nee. Dan nou, ga dat eerst maar eens doen dan. Wat heb ik aan een derdejaars student theologie? Die niet eenvoudig kan uitleggen wie de Heer Jezus voor hem is. Aan een ander. Of gewoon wil dienen en wil uitdelen. Klinkt een beetje scherp misschien. Maar het is wel echt zo. Evangelisatiewerk leer je gewoon in de praktijk. En een opleiding, die ik ook gedaan heb, kan daar enorm bij helpen. Om vervolgens ook een goed fundament eronder te hebben. En te leren hoe je een preek kunt maken. Of hoe je pastorale zorg verleent. Of wat dan ook. Maar dat komt erbij. Ja, dus zo even vooraf, als je nou straks na dat verhaal van mij denkt van, tja, leuk allemaal, maar nu weet ik nog niet hoe ik in de praktijk moet doen, dan nodig ik je gewoon uit om mee te gaan doen bij ons op de kinderclub. Of het anders, het is maar 3 kwartier rijden en 1 uurtje met de trein. En als je in Amsterdam-Zuid woont, wat bij sommige van onze medewerkers zo is, dan moet je ook 1 uurtje met de metro en de tram en de bus om in Amsterdam-Noord te komen. Dus in die zin is het niet veel verder weg vanuit Barneveld dan vanuit Amstelveen of Amsterdam-Zuidoost om in Amsterdam-Noord te komen. Welkom om je ervaring bij ons te komen opdoen. Grote les in mijn leven, Gods medearbeider zijn, het gaat anders dan jij dacht. Ik kan het natuurlijk niet zo opschrijven, ik heb de Bijbel niet geschreven, het staat ook niet zo letterlijk in de Bijbel, maar ik denk echt dat het een geestelijk iets is. Het gaat bijna altijd anders dan jij dacht in je leven. En er zijn momenten dat je daar heel verdrietig en boos en verontwaardigd over wordt. Ik wel. Je moet weten hoe kwaad ik ben geweest, ook op God. Toen ik 5 jaar studie erop had zitten, wij samen in de tropen waren van mijn afstudievak, heel duidelijk bleek, hier kunnen we wonen, dit is onze plek. En je komt terug en 8 weken nadat je weer in Nederland bent, 8 weken erna wordt je vrouw ziek voor meer dan 1 jaar en je kunt niet weg. Wat nou, tropisch landgebruik? Dat is natuurlijk moeilijk. Ik vond het in ieder geval wel heel moeilijk. Dat ik daar niks mee kon gaan doen. En toch, als ik nu terugkijk, dan denk ik, het is goed geweest zo. Het is goed dat ik niet dominee ben geworden door theologie te gaan studeren aan een willekeurige universiteit. Maar dat je op deze manier terecht bent gekomen op de plek waar je bent terechtgekomen. Het gaat anders dan je vaak denkt. En het tweede wat ik graag vooraf wil zeggen is, dat ik er de afgelopen 6 jaar in Amsterdam sterker dan ooit van overtuigd ben geworden. Dat iedereen christen kan zijn en evangelist is op zijn eigen plek. Ook ik heb nog een korte periode gedacht, waren er maar meer mensen die evangelist werden. En nu denk ik, waren er maar minder mensen die evangelist werden. En waren er maar meer christenen die gewoon het licht van de Heer Jezus zijn op hun plek. Want we hebben hele straten en portieken, bedrijven in Amsterdam en vast ook in Barneveld, waar geen christen woont of werkt. En waar de kans dat iemand een christen tegen het lijf loopt, niet heel is. Tel dat op bij het feit dat we in een tijdperk leven dat volgens mij niet meer werkt om te flyeren op straat. Het kan nog wel. Maar ja, ik sta dan toch naast iemand die de Telegraaf staat uit te delen. En naast iemand die de yogalessen staat te promoten. En naast iemand van Greenpeace. Ja, en ik ben ook één van die club. En ik deel dan ook zo'n foldertje uit die in de tas verdwijnt. Het gaat echt om relaties vandaag de dag. Maar ja, als je er niet woont. Als je nou in jouw portiek waar 8 deuren op uitkomen niet 1 christen hebt. Ja, hoe kom je dan ooit met een christen in contact? Met het evangelie in contact? Dat is best heel moeilijk. En juist daarom is het zo belangrijk dat christenen gewoon hun plek innemen op de plaats waar ze zijn. Wat mij de afgelopen jaren daarin enorm moedigd heeft, is gewoon kijken naar mensen in de Bijbel. Of het nou Mozes is, of Jona, Petrus, Paulus en sowieso de meeste van de discipelen. Veel van hen waren twijfelaars. Veel van hen waren activistisch. Veel van hen waren te snel met hun woorden. Dachten niet eerst goed na. Veel van hen waren misschien zelfs overenthousiast. Kees begon er al mee. Er waren er visser. Anderen waren tollenaar. Landbouwer. Schaapherder. Of wat dan ook. Petrus, een van de bekendste en grootste discipelen, had het zelfs in zijn lijf. Om hoewel hij nog riep, al zouden ze u allemaal verlaten, ik niet. Krap een paar uur na avondmaal gevierd hebben met de Heer Jezus. Hem te verloochenen. En ik weet niet wie van jullie al avondmaal meeviert. Maar moet je je voorstellen. Dat je een paar uur nadat je avondmaal hebt gevierd. Zondagmiddag op een plekje hier in Barneveld roept. Ik zweer het. Ik ken die Jezus niet. Dat is heftig. En ik ga het natuurlijk niet goed praten, maar het is een feit dat Jezus zulke discipelen in huis had. En ik ben geen haar beter dan Petrus, eerder vele malen minder. Maar dat heb ik volgens mij nog nooit gedaan. En het staat God niet in de weg. Nou, we gaan eens kijken naar een van die discipelen van Jezus die het ook niet bij God in de weg kon staan. En Jacobus. Jacobus was de discipel die de eerste marteldood stierf in de Bijbel. En het vonnis voor die marteldood, dat werd door niemand minder dan door Herodes voltrokken. En dat laat eigenlijk wel zien dat Jacobus geen simpele ziel was die af en toe iets deed. Als je de aandacht kreeg van de meest hoge en machtige man op dat moment in het land, Herodes, die persoonlijk zorgde dat het vonnis voltrokken werd, dan heb je aardig op de planken gestaan. En ben je behoorlijk in de picture geweest. Jacobus, een ijverige man, maar misschien ook wel veel te ijverig. Lees maar met me mee in Lucas 9 vanaf vers 51. Je mag wel naar de volgende. Het geschiedde, vers 51, toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen ze in het dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar zij, de Samaritanen, ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. En toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden ze: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor geest u hebt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om de zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen verder naar nog een ander dorp. Tot zover. Wat is er aan de hand? Jezus is onderweg naar Jeruzalem voor het Paasfeest. En ze gaan dan door Samaria. En waarschijnlk ken je het wel hè, vanuit Johannes 4, dat Jezus dan letterlijk die weg ook neemt door Samaria. En niet zoals de meeste Joden eromheen gaat. En wat gebeurt er? Er worden wat boden voor uitgestuurd en die zouden een overnachting moeten regelen. Omdat het toch wel een eind lopen is. En die Samaritanen die ontvangen die boden en die horen wie er aankomt. Jezus en zijn volgelingen die gaan aanbidden, het paasfeest gaan vieren in Jeruzalem. En ze zeggen: bekijk het. Hier zijn jullie niet welkom. Geen slaapplaats voor hen. Waarom niet? Wij geloven niet dat je moet aanbidden in Jeruzalem. Dat moet hier, op de berg Gerizim. En die boodschappers die lopen terug naar Jezus en zijn discipelen. En die vertellen wat er net gebeurd is. En twee discipelen, Jacobus en Johannes, worden zo kwaad. Dat ze zo met Jezus omgaan. Dat ze om zich heen kijken en waarschijnlijk even gepraat hebben. Zich realiseerden waar ze waren. Daar namelijk, op de plek waar voorheen Elia ooit had meegemaakt dat die koning een aantal van zijn knechten had gestuurd, soldaten. Terwijl hij boven op de berg zat en ze hem moesten ophalen. En dan komt er vuur uit de hemel en die verteert die 50 soldaten. Weet je dat verhaal uit het Oude Testament? En dan komt er nog een keer een ploegje van 50 soldaten. Ook vuur, dat is hetzelfde gebied als hier. En Jacobus en Johannes, weet je wat? Wat er toen gebeurde, wat we nog wel weten uit de profeten. Heer, zullen wij vuur uit de hemel roepen dat ze verteerd zullen worden? Dan loop je al een poosje met Jezus op. En dit is je reactie. Ja, ik vind het iets te goedkoop om daar allemaal vergelijkingen van te trekken naar vandaag de dag. Maar misschien zit je je leven lang in de kerk. Of geloof je je leven lang al in God. En over, laten we eens wat verzinnen. Over moslims heb je nog steeds bepaalde ideeën van, ach, rot toch op die lui. Of heb je eraan? Gevaar voor onze samenleving. Je leeft al je leven lang in een kerk, je kent God en je hebt bepaalde ideeën waarvan je toch ernstig zou moeten afvragen waar komen ze vandaan. Want, zegt Jezus, ik ben niet gekomen om te verdelgen, niet om te veroordelen, maar om te redden. Daarom ben ik gekomen. Dus, daarom gaan we door Samaria en daarom zullen we die mensen daar eens laten zien wat het evangelie is. Feit is dat Jacobus en Johannes bestraft worden. Feit is ook dat zij op een andere plek in het evangelie zonen des donders genoemd worden. Nogal heftige benaming. Het zegt wel direct wat voor lui het waren. Passievol, uitgekozen door Jezus om discipel, om volgeling te zijn. En het waren er nogal een paar. Geen stille hondjes. Helemaal niet. Ze gingen ervoor. Op een extreme manier. Nou, laat even heel duidelijk zijn. Ik denk dat er veel goeds te zeggen valt van de verontwaardigingen van Jacobus en Johannes. Waren er maar eens wat meer mensen verontwaardigd over hoe er omgegaan wordt met Jezus. En dat er voor hen geen gastvrijheid is. Toch? Beter stevig en actief dan maar een beetje op je stoel blijven zitten en denken, ja, ach, zo gaat dat nu eenmaal, hè. Beetje vervolging en zo, ja. Mensen willen hem ook niet. Maar laten we maar wat meer op de barricades gaan. En ons afvragen wat er nou aan de hand is. Maar dan wel op de manier zoals Jezus het bedoelt. Geen vergelding afroepen, maar zegening afroepen. De Bijbel zegt het zelf, ook in Ezechiël. God heeft er geen behagen in als iemand zonder God sterft, maar daarin dat die persoon zich bekeert en van zijn foute weg terugkomt en leeft. Dat is wat we lezen in Ezechiël 33 vers 11. En weet je, het goede nieuws is, een paar jaar daarna, wat? Nog geen jaar daarna, toen Jezus omgekomen was, aan een kruis stierf en opgestaan was uit de dood, toen daar de opwekking is geweest uit Handelingen, weten we dat er juist in Samaria heel veel is gebeurd. Ik help je even herinneren, Handelingen 8, de Moorman, de man uit Candace, uit Noord-Afrika, die op die eenzame weg ging. En wie moest er naartoe? Filippus. En waar werd hij vandaan geroepen? Uit Samaria, waar een opwekking gaande was. Dat moest hij verlaten. En God zei, het is even goed, je zit daar midden in die opwekking, allemaal leuk en aardig wat daar gebeurt, maar jij gaat naar die ene man, op die eenzame weg. Werkelijk waar, een paar jaar later was er zoveel gebeurd in Samaria. En het kan niet anders. Of tal van mensen die verteerd zouden zijn door het vuur van God, als God het gebed van Jacobus en Johannes verhoord had, zijn tot geloof gekomen. En hebben Jezus leren kennen als hun Heere, als hun Redder. Nou, ik heb me, daar moet ik natuurlijk voorzichtig mee zijn, zo staat het allemaal niet in de Bijbel, maar ik denk dat Jacobus dat ook gehoord heeft. En ik denk dat Jacobus ook geweten heeft, wow, dat is die plek waar ik eens geroepen heb, zal er vuur uit de hemel komen, zodat ze allemaal verdelgd worden. Hallo zeg, onze Heer Jezus niet ontvangen, het moet niet gekker worden. Dat is bijzonder, hè? God gaat door. En de opwekking in Samaria heeft plaatsgevonden. Het gaat nog verder. Want Jacobus, ik zei het zojuist al, is de eerste geweest die de martelaarsdood gestorven is van de discipelen. Een hele pijnlijke situatie. 14 jaar na dit gebeuren. Als Jacobus al op pad is geweest. En veel heeft gedaan. De uitstorting van de Heilige Geest heeft meegemaakt. En samen met andere discipelen de wereld is ingetrokken. Is daar het moment dat hij vol vuur de genade van de Heer Jezus verkondigd heeft. Zo extreem. En kennelijk op dat moment is zijn karakter en zijn passie zo door God gebruikt, niet meer om vergelding af te roepen, maar om zegeningen te verspreiden. Dat Herodes er bang van werd. Dat hij bang was voor een opstand. Dat hij bang was voor dat wat er gebeurde. En Jacobus wordt onthoofd. En zo zie je dat God iemand met een heftig karakter, misschien ben jij zo iemand, kan gebruiken. Dat hij omgedraaid wordt, omgeturnd wordt, gevormd wordt, gekneed wordt en dat God hem gebruikt. Met datzelfde passievolle karakter. Om de Heer Jezus Christus te verkondigen. En soortgelijke dingen zien we bij een eenvoudige, rustiger Thomas. Of een liefdevolle, stillere Johannes. Eerst werd het gebruikt op de manier zonder God. Maar ze hebben zich laten kneden en vormen. We zongen net een lied, ik heb het nog even opgeschreven. En maak mijzelf bereid mijn weg met u te gaan. Laatste regel van het lied dat we net zongen. Maak mijzelf bereid mijn weg met u te gaan. De vraag voor vanavond is, ben jij daartoe bereid? Wil je door God, door de Heer Jezus gekneed worden, dat jouw karakter er zo gaat uitzien dat hij je mag gaan gebruiken? Natuurlijk, je mag je geroepen weten. Feit is dat wij, daar ga ik zo nog wat over zeggen, allen geroepen zijn. Maar een belangrijke vraag voor vanavond is wel, zou je vanavond hier, of vanavond thuis, op je kamer, op je knieën willen gaan? En willen zeggen, Heere God, als het van mij moet komen, gaat het hem niet worden. Maar hier is mijn leven. Gebruik het. Tot uw eer. Kneed me maar. Vorm me maar. Haal dat maar uit mijn karakter wat niet klopt. En anders gebruik mijn karakter op de manier zoals u het wil. U kon het bij Jacobus. Die eerst nog riep, vernietig ze heer. En een paar jaar later mocht bijdragen. Met zijn eenvoudige afkomst, zonder studie. Ja, de studie aan de voeten van Jezus. Mocht bijdragen aan een opwekking in Samaria. Waar velen Christus mochten leren kennen. Een beetje voorzichtig zeg ik het toch vanavond zo. Als de Heer Jacobus kan gebruiken, kan hij jou ook gebruiken. Als hij Petrus kan gebruiken, kan hij jou ook gebruiken. Als God mij kan gebruiken, kan hij jou ook gebruiken. Weet je, ik heb mensen bij mij in de kerk zitten met een heftig verleden. Pas was er een gastpredikant bij ons, die begon zijn preek met stel je voor dat je, stel je eens een rechtbank voor. En niet gewoon een rechtbank, maar stel je voor dat je beklaagde bent. Nou, ik moest zo lachen en heel veel mensen in de kerk moesten lachen. Want er zitten 25 of 30 man die het afgelopen jaar nog, als beklaagde daar gezeten heeft. Dat lijkt allemaal heel stevig en heftig als God zulke mensen gaat gebruiken. Maar we weten uit de Bijbel dat het natuurlijk nog heftiger is eigenlijk als God fariseeën is bekeerd. Ik ben daar zo iemand van. Ik kan het nu zo zeggen, voorheen niet. Ik was er ook gewoon kapot van als ik daarover nadacht bij mezelf. Maar ik ben echt zo fariseeën geweest toen ik daar achter kwam. Dat ik gewoon opgegroeid in de gereformeerde gemeente altijd dacht, ja, nou weet je, naar de kerk, dit, dat, ik deed. Weet je, de ouders van mijn vrienden en zo, die stelden mij als voorbeeld. Vond ik al wel lastig hoor, als ik bij mijn vriendje speelde. En dan zeiden die ouders van, kijk naar jullie en dit en dat. Maar ik ben er wat mee geworden. En voordat een fariseeër afgebroken wordt, jongen. Wow. Bij mij was het nodig dat ik een keer, samen met een vriend, jaren terug, om 1:00 of 12:00 s'nachts in het bos op mijn knieën moest gaan en moest zeggen, Heer, breek mij maar af. Alles. En ik heb het geweten. Het is het moeilijkste jaar in mijn leven geweest. Wat erna gebeurde. Met mijn geestelijke leven. Met mijn geloof. Er bleef niks van mezelf over. Maar het is ook start geweest. Om vrucht te kunnen dragen. Wil je vanavond op de knieën? Heer, breek mij maar af. En bouw uw koninkrijk in mij. Christelijk opgevoed. Moralistisch. Of hartstikke slecht. En wij delen de wereld zo snel in en goed en slecht. En net als de politiek. En de liberalen die zeggen, ja, het is socialisten. Dat is het probleem van alles in deze, hè, dit land. Hè. Dat gaat weer heel hard. Werkelozen, de economie, de socialisten. Links. Als links aan de macht komt, och. Maar wij, als wij het doen, dan. Hè, en wat zeggen de democraten en de meer vrije mensen? Wat roepen ze? Ja, nee, al die moralistische lui. Hè. CDA en dit en dat. Oh man, als dat aan de macht komt, drama. Net als het verhaal met de verloren zoons. Die oudste jongen die wist het precies en die jongste jongen die wist het precies. En wij delen zo snel de wereld in de twee groepen. De goede mensen en de slechte mensen. En de islam doet precies hetzelfde. En het boeddhisme doet ook hetzelfde. En jodendom ook. En een deel van het christendom doet het ook. Goede mensen en slechte mensen. Nou, het evangelie zegt, we zijn allemaal slecht. Punt. En het goede nieuws is, we zijn allemaal geliefd. Punt. En de vraag is, mag je dat geloven? Dat we allemaal slecht zijn. Al zit je je leven lang in de kerk. En dat we allemaal geliefd zijn. En dat de Heer Jezus voor slechte mensen kwam. Ik hoop dat je dat gebed wilt bidden. Dat je gekneed wil worden, gevormd wil worden. Zo ja, ja, dan durf ik toch wel met mijn hand op de Bijbel te zeggen, dan ben je er klaar voor om medearbeider van God te zijn. Nou, dan kom je op dat onderwerp evangelisatie. Wat is dat nu eigenlijk? Hoe doe je dat dan? Hoe ben je dan medearbeider van God? Ik wil eigenlijk 4 punten naar je noemen vanavond. Wat is evangelisatie? De eerste is dit. Dat je transparant en betrouwbaar bent. Transparant en betrouwbaar. Jij als christen, jij doet wat je zegt. Op je werk, op school, in je vriendengroep, bij de sportclub, in de politiek, weet ik veel waar. Je doet wat je zegt. Als jij tegen je buurvrouw of buurman zegt, ja, ik help je wel even een keer daarbij, kun jij het als christen niet maken om dat dan vervolgens niet te doen. Als jij tegen iemand in de kerk zegt, ach, weet je, ik kom wel een keer bij je langs, kun jij het niet maken om dat niet te doen. Je bent transparant, je bent betrouwbaar. En transparant heeft ook iets te maken met kwetsbaarheid. Niet zo bedweterig. Je zegt gewoon eerlijk als jij het ook niet weet. Ja, sorry, heb ik ook geen antwoord op. Al dat lijden in de wereld, ja, ik kan er wel wat dingen over zeggen, maar verder, ik weet het niet, joh. Ik heb vorig jaar ons eerste begrafenis in Hoop van Noord moeten leiden. Van een moeder van 30 jaar. 2 kinderen, van 2 en van 8 maanden. Kringleider in Hoop van Noord. Leg het maar uit. Aan 2/3 gemeenteleden die nog nooit een christelijke begrafenis hebben meegemaakt. Moet ik dan antwoorden gaan verzinnen? Hebben we niet, toch? Ik niet in ieder geval. Wees maar transparant. Wees maar eerlijk. Maak het niet mooier dan het is. Christenen hebben de waarheid niet in pacht als het goed is. Als het wel zo is, hebben we een probleem. De wereld heeft nergens meer behoefte aan dan aan mensen die niet de waarheid in pacht hebben, maar in de waarheid geloven en het uitleven in liefde, in vrede, met mensen om hen heen. Ben je loyaal en ben je kwetsbaar? Heel erg belangrijk als het gaat om evangelisatie. Geen buitenkant, geen vormendienst, hoe belangrijk dingen ook kunnen zijn, maar laat maar zeggen als een puur mens, als een open kerel of een meid, een vrouw, in het leven staan. Geen mooie buitenkant. Eerlijk zijn. Tweede. Wat is evangelisatie? Zelf met de Heer Jezus leven. Is dat nodig voor evangelisatie? Ik denk het wel. Hoewel je gelukkig, ook als je nog geen echt antwoord op deze vraag kunt geven, en zegt dat is mijn worsteling, daar ben ik nog niet uit, dat vind ik moeilijk, dat is mijn twijfel, dat is mijn zorg. Ook dan kan God je gebruiken. Ook Thomas twijfelde. En er waren meer van de discipelen, zoals bij de hemelvaart van Jezus, dat we lezen toen Jezus op de Olijfberg kwam, doch sommigen twijfelden. Maar ik vergelijk het graag met het maken van een spreekbeurt. En ik kan dat heel simpel uit mijn eigen leven vertellen. Ik heb het ook wel eens op een andere jongerenavond verteld. Toen ik in groep 8 zat, heb ik een spreekwoord gehouden. Dat weet ik nog heel goed, over olifanten. Dat was in de tijd dat er nog geen internet was. En sowieso, en nog geen, niet eens volgens mij, ik had in ieder geval nog geen typemachine, laat ik het zo zeggen. Dus dat moest dan met pen en papier. En je ging naar de bibliotheek en je zocht boekjes bij elkaar, hè, en kopietjes maken enzovoort. En ik weet van die spreekwoord nog dat er in de wereld toen, ik denk nu nog wel, maar 3 soorten olifanten waren. De Afrikaanse olifant, de Aziatische olifant en de Indische olifant. Dat onderscheid, dat weet ik nog dat ik dat uitgelegd heb. Ik weet niet meer wat het precies is, maar dat zijn de 3 olifanten. En ik heb daar een verhaal verteld in groep 8, dat ging allemaal prima. Ik heb ook een 7 gescoord voor mijn spreekbeurt. Er zat volgens mij geen woord Frans bij, ik heb gewoon verteld hoe het was. Punt. Een jaar later, de Pieter Zandt, eerste jaar, maatschappijleer, moest je ook een spreekwoord houden. En de grap was, je mocht zelf weten waar het over ging. Ik heb een spreekwoord gehouden over mijn fouilleren. Mijn vader had vrijgenomen. En kwam met mijn nestkasten met rood rugparkieten, valkparkieten en grasparkieten naar school. Ik heb een spreekwoord gehouden van 3 kwartier, de hele les. Dat mocht helemaal niet, geloof ik, maar die leraar die heeft me niet gestopt en ik mocht doorgaan. En het meest idiote was dat ik een 10 gescoord heb voor mijn spreekbeurt. Dat kan natuurlijk al helemaal niet, want het zou betekenen dat het uitmuntend is. Zeg maar gewoon geen fout. Wat is het verschil tussen die 2 spreekbeurten? Ik heb bij allebei alleen de waarheid verteld. Maar bij de eerste heb ik het verteld vanuit het boekje. En bij de tweede heb ik vanuit de passie van mijn hobby verteld wat die beesten voor mij waard waren. En aan het eind van de spreekwoord waren er meerdere klasgenoten die allemaal een fouillère wilden. Ja, dat is het verschil. Dan praat je vanuit iets wat jouw ding is, wat van jou is, waar je hart naar uitgaat. Ja, over de nestkasten en over hoeveel jonge vogels er in het voorjaar rondvlogen en weet ik allemaal wat. Ja, nou, trek het eventjes naar hier. Je kunt zelf de vergelijking maken. Kan God je gebruiken in evangelisatiewerk als je nog niet zelf de Heer Jezus kent? Ik denk het wel. Je hebt het woord van God. Het gaat uiteindelijk niet om jouw woorden of jouw getuigenis in evangelisatie. Maar het is wel het verschil of jij het vanuit de passie van jouw hart En misschien ook wel de twijfels van jouw hart kunt vertellen. Of dat je de waarheid vertelt. Nou, en daar zijn twee dingen heel belangrijk in. Ik ga ze toch nu vast noemen. Deze tekst, voor degene die wel eens vaker een verhaal van mij hebben gehoord, ik kan niet laten om hem eigenlijk altijd erin te stoppen. Want dit is voor mij de belangrijkste tekst voor evangelisatie geweest. Matteüs 10, vers 40. En ik weet ook nog heel goed wanneer ik die tekst van God kreeg. Als jongetje opgegroeid in de gereformeerde gemeente had ik in ieder geval veel moeite met mensen die zeiden dat God tegen hun sprak. Dat kom je wel tegen. Mensen zeggen van ja, God zei tegen me dat. En ik dacht, ja, wat bedoel je daar nou mee? Hoe zei God dat dan? Nou, toen ik op het asielzoekerscentrum van Dronten naar een bungalow liep waar 8 jongens woonden, Afghanen, voor de zoveelste keer. En ik een beetje benauwd was dat het weer over niks zou gaan. Dat het weer over roken zou gaan, over films zou gaan, over voetbal zou gaan. In ieder geval niet over Jezus. Liep ik daar en op dat moment hoorde ik een stem die zei, Jurin, Matteüs 10, vers 40. Lees het maar. Dus ik ben gestopt en ik heb mijn bijbeltje uit mijn tas gehaald. En wat staat daar? Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Ik ben nog nooit zo blij in bungalow met asielzoekers binnengestapt. Al zeg ik geen woord over u, ze moesten eens weten, deze jongens. Als ze mij binnenlaten, laten ze Jezus binnen. En ik haast me om erbij te zeggen, als het niet in de Bijbel zou staan, zou ik het nooit van zo lang zal die leven ooit durven zeggen. Als jij de Heer Jezus kent en je gaat straks naar huis, of morgen naar school, of naar je werk, of voor mij naar de supermarkt of de Rabobank, breng je de Heer Jezus er binnen. Zo groot is Gods genade. Besef je dat? Het is niet maar zo van, ja, ik ben christen en de buurman is moslim of die andere die gelooft niet. En ja, ieder zo zijn dingen. En. Toen ik hier net binnenkwam en ik mocht binnenkomen, ik werd zelfs welkom geheten bij de deur, lieten jullie Jezus binnen. Ik maak het maar zo concreet mogelijk. Besef je dat? Als je ergens heen gaat. Volgens mij is het heel belangrijk dat wij als christenen in Nederland 's morgens als we opstaan op de rand van ons bed gaan zitten of voor ons bed op de knieën gaan en zeggen, Heer, mag vandaag het wonder weer gebeuren. Dat ik zo met u verbonden ben, dat waar ik kom, ik u binnenbreng. Anders gezegd, besef je identiteit. Besef wie je bent in Christus als je hem mag kennen. Dat is zo waardevol, vriend. Zijn er van jullie die in het onderwijs werken? Oh, kijk eens. Of zondagschool of zo, of kinderclub. De omgekeerde tekst staat ook in de Bijbel, hè? Markus 9, vers 35 of 37. Wat zegt Jezus daar, als die kinderen bij Jezus gebracht worden? En de discipelen willen ze tegenhouden, wat zegt Jezus dan? Hou ze niet tegen, want wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt mij niet bij de Vader die mij gezonden heeft. Dus, als jij morgenochtend de deur van je klas opengooit en je hebt morgenochtend gebeden, Heer, laat mij vandaag opnieuw mijn goddelijke beroep uitoefenen. Als juf of als meester. En die kinderen komen binnen. Dan wens ik je toe dat je met geloofsogen mag zien. Dat daar 1, 2, 3, 10, 20, 30 keer Jezus binnenkomt. Hoor je dat? Dat de Heer Jezus Christus binnenkomt. En dat als jij voor die klas staat te spreken, je niet voor zomaar een paar vervelende kinderen, en bij ons in Amsterdam ook nog een keer van die vervelende rot-Marokkanen, staat les te geven. Maar dat de Heer Jezus daar zit. Zo belangrijk is het beroep van een christelijke meester of juf. Trouwens, is de hele Bijbel is zo hoor. Want Matteüs 25 zegt van die dingen van het laatste oordeel. Dat er een dag zal zijn dat de schapen en bokken gescheiden worden. En dat de Heer Jezus zal zeggen, ga weg van mij, jullie in de eeuwige duisternis. Want ik had honger en je hebt me geen eten gegeven. Weet je dat stuk uit de Bijbel? Je had dorst en je hebt me geen drinken gegeven. Maar ook het omgekeerde. Jij was hongerig en je hebt me te eten gegeven. Kom in, gezegende. En wat zeggen die mensen? Hé, wanneer was u hongerig dat we u eten hebben gegeven? Wanneer was u ziek dat we u bezocht hebben in de gevangenis dat we u hebben opgezocht? Dat is het antwoord van Jezus. Als je dit een van de minste hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan. Een van de minste broeders hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan. Zie je dat de Heer Jezus zich identificeert met een arme, met een hongerige, met een vreemdeling, met een zieke, met een gevangene, met een kind. Dat heeft allemaal hiermee te maken. Besef je je identiteit. Als wij zo toch zouden rondlopen. Kijk, als je dan zo gaat rondlopen vanavond naar huis. Nou, ik heb vanavond ook wat gehoord. He, zie je mij binnenkomen? Nou, dat is Jezus, wist je. Dan gaat er iets mis, dat voel jij wel aan. Want je wordt daar niet hoogmoedig van als het goed is. Maar heel nederig en heel ootmoedig en heel klein. Maar wow, wat een wonder. Nou ja, ik heb dit ooit een keer in het RD geschreven. En toen kwam er een dikke discussie los. Het is natuurlijk ook een beetje tricky om dat te schrijven. Want ik heb toen gezegd, laten we al het evangelisatiewerk in Nederland maar stoppen. Alles. Onder één voorwaarde dat elke christen in Nederland dit gaat beseffen. In dit besef gaat leven. Als ik ergens binnenkom, breng ik de Heer Jezus er binnen. Zo, stoel zitten, daar zit ik dan. Tussen mijn ongelovige buren. Of collega's. Als ik de klasdeur opengooi, dan komen kinderen er binnen. Ben ik niet alleen rekenen. Ik zeg niet dat je je rekennamen moet gaan vergeestelijken. Of je taalles, of dat je een beetje christelijk wiskunde moet gaan geven. Maar je staat daar gewoon voor die groep. En je vertegenwoordigt op dat moment de Heer Jezus Christus. En sterker nog, je staat daar voor Hem te doen. En niet alleen voor die kinderen. Want Hij zegt, als je zo'n kind ontvangt, ontvang je mij. Dat is wat. Als we dat toch zouden gaan beseffen in Nederland met elkaar. Nou, dan zijn we dus allemaal Gods medearbeider. Dat is wel helder. Derde, bid je voor die ander. We kunnen het eindeloos zeggen. We moeten wel voor bidden, God moet het doen. Nou, dat is helemaal waar. Dan doe jij het. En als je het, vergeet, doe dan gewoon een briefje in je Bijbel of net als ik een prikbord op je studeerkamer waar allemaal foto's op hangen van mensen. Ik vergeet dat anders. En maak er niet een nieuwe wet van, maar bid nou eens voor die ander. Want wie bidt er voor die ongelovige buurman van jou die misschien niet eens christelijke ouders heeft? Misschien heb jij ouders, opa en oma die voor je bidden. Ik weet wel dat ik biddende opa en oma heb. Nog steeds leven. En biddende ouders. Wat een zegen. Maar wie bidt er voor die ene Chinees hier? Op Barneveld. Of hebben jullie er 2 of 3? Maakt mij dat uit. Misschien is er niemand die voor die Chinees bidt. Geen biddende ouders, biddende opa en oma. Ja, God moet het doen. Ja. Ja, hij wil erom gebeden zijn. Doe je het? Het is niet zo moeilijk hoor, evangelisatie. Ik ga vanavond beginnen, we bidden voor de Chinees. Het is up to you. Echt waar. Waar beginnen we? En ik zeg het nu zo, maar ik zeg het zwart tegen mezelf. Ik bedoel, ik heb het toch vreselijk moeten leren. En ben op dit punt door hoogte en diepte gegaan. En het is nog lang niet zoals het wezen moet. Adopteer maar in het gebed. En ik heb erbij gezet, communiceer het ook maar. Vroeger deed ik dat nooit, nu zeg ik het altijd. Als ik tenminste ook doe, hè, voor iemand. Zeg ik trouwens, af en toe bid ik voor je. Jij wat? Ja, ik bid soms voor je. Bid jij voor mij? Hoezo? Nou, het gevoel dat je dat nodig hebt. Ik hoop dat je God een keer leert kennen. Nou, ik merk het nog niet. Nee, nou, dat komt dan misschien nog. Dat weet ik ook niet eens aan God. Ik heb nog nooit een klap in mijn gezicht gehad. Het meest negatieve wat ik heb gehad als ik zei dat ik voor iemand bad, was dat iemand zei van, nou ja, als je het niet laten kunt, dan doe je het maar van mij hoeft het niet. Nou, dat is niet vreemd dat iemand dat zegt, want de evangelie is niet naar de mensen, dus het is logisch dat het niet hoeft. Maar doorgaans springen de mensen de tranen in de ogen. Dat is de eerste keer in mijn leven, als het gaat om niet geloven, of moslims of wat, dat ik hoor dat er iemand voor mij bidt. Waarom doe je dat dan? Nou, omdat ik van je hou. Van me hou? Hoezo? We zijn gewoon collega's. Ja, nou, ik weet je, ik gun je dat gewoon. Dat je wat met God, en ik denk dat God dat moet doen. En als je dat nog niet kunt communiceren, dan communiceer je het nog niet, maar bid dan wel. Die dag komt wel een keer dat je het wel mag zeggen. En als bid je voor jezelf of je de vrijmoedigheid krijgt om het een keer te zeggen. En kijk wat er gebeurt. 4. Als er aanleiding toe is, eenvoudig het evangelie uit kunnen leggen. Ik wil daar op zich, als je dat wil, wel na de pauze nog even op ingaan hoe je dat kunt doen. Ga ik nu niet doen. Misschien weet je dat ook wel, maar in eenvoudig Nederlands de kernpunten van het evangelie kunnen neerleggen. Conclusie van dit plaatje, wat is evangelisatie? Nou, is een beetje flauw, maar ik zeg het toch maar gewoon zo. Driekwart ligt aan jou. Kees zei net al zoiets, van ik dacht vaak dat het aan de oogst lag, zei Kees, maar het ligt eigenlijk meer aan dat er te weinig arbeiders zijn. Ik ga nog een stapje verder. Het ligt niet alleen aan te weinig arbeiders, maar ook aan arbeiders die dit niet snappen. Driekwart ligt aan jou. En het vierde heeft misschien ook nog te maken met die ander. Het is echt veel te makkelijk om te roepen, de mensen willen het niet horen. Hoewel het natuurlijk niet onbijbels is om te geloven en te weten dat mensen niet op het evangelie staan te wachten. Dat merk ik elke dag. En jij misschien ook. Dat zeg ik ook niet, dat dat niet zo is. Maar als deze houding bij ons begint, dan wordt evangelisatie opeens iets heel anders dan een evangelisatieproject. Waarin we zoveel mogelijk, levensbronnen verspreiden of wat anders. Ja? Dat is heel belangrijk. Nou, laatste. Wat ik met je wil delen is de volgende sheet. Dat er zijn een paar uitgangspunten om dat plaatje van zojuist nou ook toe te passen. En dan komen een paar bijbelteksten langs. Deze heb ik net uitgebreid besproken. Dit is heel belangrijk. Ik hoop, Aquasi is mijn getuige, dat de meeste Hoop van Noord mensen deze teksten in hun hoofd hebben zitten. In hun hart hebben zitten. Dit komt overal terug bij ons in de gemeente. Matthäus 10 vers 40. Matthäus 5 vers 13 en 14. Jullie zijn het licht. Jullie zijn het zout. Heeft weer te maken met je identiteit. Met alle respect voor mijn collega's en predikanten die zeggen, je moet wel het licht zijn hoor, dat is niet bijbels. Je bent het licht of je bent het niet. Je bent het licht. Het probleem is dat er vaak een korenmaat overheen staat of een emmer. Waarschijnlijk bedoelt hij dat, nou dat zou kunnen, dan moet die emmer weg of die korenmaat. En weet je wat de grootste korenmaat is? Kerkgebouwen. Het groepje christenen verspreidt het licht en zet er een gebouw omheen, je ziet niks meer. Ik zeg niet dat in de kerken niet iets goeds gebeurt, hè? Er gebeurt heel veel goeds in de kerk. Als dat vervolgens maar weer eruit gaat, dan eraf gaat en die mensen hup allemaal weer de wereld in gaan, dan vind ik het prima. Als ze binnen die stolp even helemaal opgelaaid worden en in vuur en vlam gaan en weer de wereld in, prima. Maar als ze alleen daar christen doen, christen zijn, christelijk doen, zingen, bidden, Bijbel lezen, zo fijn onder die stolp, dan is een kerkgebouw de grootste korenmaat die we in dit land hebben. Triest genoeg. Wat dat betreft is dit een fantastische kerk, ik hoop. Wie zit hier in deze kerk van jullie? Doen jullie zondag ook die gordijnen allemaal open?
De kosten.
De kosten doet het open, die gordijnen? Het zou, weet je, in de kerk waar ik zit, komt 's morgens om 10 uur, komt oude christenen met de kerk samen. En wij wilden toen wij daar kwamen, waren allemaal oranje gordijntjes nog uit de jaren 70. En die hebben we allemaal afgehaald en we wilden geen gordijnen. En toen zeiden ze, ik snap dat ook wel, ik snap dat voor mensen van 75, 80. Ja, maar we willen niet te kijk zitten, zeiden ze. We willen niet te kijk zitten. Nou, we willen wel te kijk zitten. Hup, gordijnen open, nooddeur open, zodra het mooi weer wordt, alle ramen open. Laat mensen maar horen en zien wat hier gebeurt. Dat is best wel een verschil. Ik denk dat je naar hier moet kijken, licht gebouw, gordijnen open, iedereen mag zien wat hier gebeurt. Laat ze maar naar binnen kijken. Wow, wat zit daar een boel volk, ook nog zoveel jonge mensen. Wow, wat is daar aan de hand? Ja, we zijn het licht, we zijn het zout. Derde, misschien wel de belangrijkste van alles. Het hangt niet van onze activiteit af. Een belofte van onze God. De Heere is geduldig, langmoedig, niet willend dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Waar staat die tekst? Na vers 8. 1000 jaren zijn bij de Heer als 1 dag. En 1 dag is het 1000 jaar. En waar staat vers 8? Na vers 1 tot 7. En wat is daar aan de hand? Petrus schrijft zijn brief aan een groep christenen die te maken hebben met vervolging en met negativiteit. En waar hebben ze mee te maken? Met mensen die zeggen, lees maar na vers 1 tot 7 van 2 Petrus 3. Jullie geloven toch in God? Dat is die God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die zei dat hij nog een keer terugkwam, hè? Nou, waar blijft hij dan? Vanaf het begin van de schepping tot nu toe is er nog niks veranderd. Dat is de spot die ze krijgen. Ze vergeten even het verhaal van de kruisiging en weet ik veel, de opstanding en alles wat ertussen zit. En dan zegt Petrus, laat je niet ontmoedigen. Duizend jaren zijn bij de Heer als één dag. Eén dag als duizend jaar. De Heer is geduldig en langmoedig. De enige reden dat Jezus nog niet teruggekomen is op aarde is omdat de hemel nog niet vol is. Omdat God nog mensen wil trekken. Omdat God nog wil dat er mensen tot bekering komen. Daarom. Nou, als dat geen belofte is, weet ik het niet meer. Maar deze tekst, dat is de tekst waar ik in ieder geval het vaakst mijn hand op leg. Heer, hier staat het. U hebt het gezegd. Dat u niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Maak het waard. Op deze dag. Belofte. Vierde. Ben je bereid de Joden, de Joden, de Grieken en Griek te zijn? Paulus gaat hartstikke ver. De mensen die onder de wet zijn, word ik onder de wet. De mensen die zonder de wet zijn, word ik zonder de wet. Doch niet zondigende. Hij gaat heel ver. En bedenk jij maar wat dat bij jou is. Bij mij was het in ieder geval op de duur nodig dat ik met een groep hiphoppers me anders ging kleden. Een van de jongens is tot geloof gekomen, had 6 van zijn vrienden opgetuigd om mee te gaan doen. Met een bijbelstudie, allemaal van die Antillianen, goud, zilver, joints. Nee, geloof in God, oh ja, katholiek opgevoed, allemaal. Mooie bijbelstudie gehad. En ik vroeg aan die Iraanse jongen die daarmee startte, joh, heb je het goed gedaan zo, moet ik wat anders? Hij zegt, Jurien, het was fantastisch, behalve één ding. Je ziet het er netjes uit. En ik had al zo mijn best gedaan. En de volgende dag liep ik met hem op het winkelcentrum. En warempel, ook toen heb ik mijn eerste lage broek gekocht. Niet helemaal op mijn knieën, maar wel een heel eind. En een sweater. En een paar sneakers. En ja hoor, de tweede keer dat ik daar binnenkwam met de Bijbelstudie, was er een big applaus. Wow, Jurien, wat heb jij gedaan? En je voelde het. Ik was, hoe gek ook, even een beetje één met hen geworden. Nou ja, jongens, dan doe ik dat toch. So what? Als dan het evangelie beter ingang krijgt, nou, graag. Nou, dat is een voorbeeld bij mij. Dus dan heb jij andere voorbeelden. Ik weet nog goed dat ik in Kampen woonde en dat ik eigenaar van het fitnesscentrum, die op zondag dicht was, tegen mij zei, uiteindelijk, Jurien, ik wil best een keer met je mee naar de kerk, maar op zondag sport ik altijd in mijn eigen sportcentrum. Dus dan doen we een deal. Ik ga met jou mee naar de kerk en daarna gaan we hier op de band en dan gaan we samen doorpraten over wat ik niet gesnapt heb in jouw kerk. Ik weet nog hoe moeilijk ik dat vond. Ik dacht, dat kan niet joh. Ik ga er niet op zondag dat sportcentrum in. En later dacht ik, wat maf dat ik dat gewoon niet gedurfd heb. Ik was bang voor wat andere mensen zouden vinden. Dat is misschien ook niet gek. Maar dan gaat iemand met mij mee naar de kerk en die wil vervolgens doorpraten over de preek. Ja, niet bij een kopje thee, maar op de loopband. Waarom zou ik dat niet doen? Er is niemand in zijn sportcentrum. Het is van hem. Hij is de eigenaar. Ik zeg dus niet, kom bij mij koffie drinken. Maar hij zegt, kom bij mij een Red Bull drinken op de loopband. En we praten door. Ja, misschien zeg je wel van, ah nee. Dan moet je het ook niet doen. Als jij zegt, sorry, ik trek dat niet. Moet je het niet doen. Achteraf denk ik, maar gek dat ik het niet gedaan heb. Wat een kans. Jongen, jongen. Is dat op het randje lopen? Nou, Paulus zegt van niet. Hij krijgt die kritiek ook wel eens. Ja, Paulus, je loopt wel op het randje hoor. Hè, wat kan nog wel, wat kan nog niet? Net christelijk. Nou, Paulus zegt, ik heb er een beetje lak aan. Wat mij om gaat is alles doen om er enigen te winnen. Daarom doe ik het. Niks te maken met op het randje lopen. Ik zal niet uitsluiten dat er ook mensen zijn die altijd maar proberen op het randje te lopen. Wat kan ik nog net doen om christelijk te blijven? Nou, dan moet je ver vandaan blijven. Ver. Maar als je iets wil doen om mensen voor Christus te winnen, kun je niet eens ver gaan. Volgens de Bijbel. Doch niet zondigende. Maak er geen misbruik van. Bid je. Oh, wees openlijk christen. Ja, ik heb dat door mijn verhaal in al wel gezegd. Niet geheimzinnig. Zeg maar dat je voor iemand bidt. Het is soms zo moeilijk. Hè? Ik vind het ook nog steeds hoor. Echt waar. En soms vind ik het helemaal niet moeilijk. Zit ik in een restaurant en denk, ja, iedereen die hoort hier wat we allemaal bespreken. En dan mag ik niet hardop bidden. Nou, mag het wel. Zullen we bidden voor het eten? Ja, oké. Okay. Met een vriendengroep met z'n tienen in de Chinees. Nou, dat is mooi. Oh, daar heb je Jurien weer. Ja, nou, sorry. Ja, we hebben lachsalvo's, we hebben plezier met elkaar met z'n tienen. Nou, daar gaat ook een getuigenis vanuit als je zegt, zullen we allemaal stil zijn. Dat zal ik niet ontkennen. Ook dat kan een groot getuigenis zijn. Dat je allemaal stil bent en bidt voor je eten. In een restaurant. Dan kan het ook stilvallen. Wow, wat gebeurt daar? Maar wat ook kan is dat er één gaat staan en zegt, laten we God danken voor dit eten. En dat je gewoon voorgaat in gebed. En dat de mensen om je heen denken, krijg nou wat. Ja, ze mogen ook de rest van de verhalen horen. En dan dat niet? Dacht het wel. Gebed, cruciaal. Gebed, daar gaat het om. Je kunt het niet met trickjes. God moet het doen, vrienden. Niemand anders. En tenslotte ben je er echt van overtuigd dat het beste wat een ander kan overkomen, de persoon en het werk van de Heer Jezus is. Zijn we daar diep van doordrongen? Ik vertelde net over die fitnessman en kampen. Bij mij is toen het knopje omgegaan. Ik heb daar 3 jaar lang gesport. Op dinsdagochtend 7:30 tot 9:00. Met onder andere 4 dominees het kampen. Want het was het meest christelijke sportcentrumpje van kampen. Geen harde muziek en zo. En op een dag kwam de eigenaar van het sportcentrum naast mijn loopfietsje staan. En hij zei, jullie, mag ik je wat vertellen? Ik zei, nou wat is er dan? Hij zegt, ja, kun je het voor jezelf houden. Toen nog. Hij was van plan om te gaan scheiden. Ik zeg, joh, maar Gabi, waarom vertel je me dat? Hij zegt, omdat je er betrouwbaar uitziet. We hebben daardoor gesprekken gekregen. Elke dinsdagochtend weer. Aan het eind van het liedje heb ik hem heel duidelijk gevraagd, wat doet dit allemaal met jouw geloof? Want ik wist dat hij Argentijns was. En ooit als topvolleyballer, 25 jaar geleden, uit Argentinië naar Nederland is gekomen. Hij zegt, ik geloof niet. Ik zeg, dat kan niet. Je bent de eerste Zuid-Amerikaan die ik in mijn leven tegenkom die zegt dat hij niet gelooft. Niet geloven, dat is iets van Europa en een stukje Amerika en dat Australië, maar niet voor Zuid-Amerikanen. Toen zei hij, luister eens, ik lees niet in het boek wat door mensen geschreven is. En we kregen daar gesprekken over. En uiteindelijk heb ik hem gezegd, heb jij een Bijbel? Nee, had hij niet. Ik heb een Bijbel voor hem gekocht, ingepakt, cadeau gegeven. En ik heb hem toen uitgelegd wat hij zou kunnen lezen. Dat wilde hij zelf horen van me. Nou, die man, ik bid nog steeds voor hem. Hij is nog niet tot geloof gekomen voor zover ik weet. Maar we hebben nog steeds contact, terwijl ik al 6 jaar weg ben uit kampen. En ik heb hem toen gevraagd, Gabi, hoe vaak heb jij de afgelopen 19 jaar van je sportschool een Bijbel aangeboden gekregen? Antwoord, 0 keer. Sporten 300 christenen per week. Ik heb gejankt toen ik thuis kwam. Ik dacht, wat een zegen dat ik nu deze kans heb. Maar jullie hebben het 3 jaar lang niet gedaan. Terwijl je er elke week was. De Bijbel zegt ook nog zoiets als, er zijn mensen in het oordeel die tegen je zullen zeggen, je hebt de weg geweten, maar je hebt het me niet verteld. En volgens mij is dat niet de conducteur van vanmiddag in de trein, die je toevallig een keertje zag, waar je direct over Jezus moet gaan praten. Of de frieteigenaar, patatzaken, weet ik veel. Maar als je wekelijks 1,5 uur bij iemand in een klein sportschooltje zit en hem wekelijks ziet en spreekt, volgens mij is dat zo'n persoon die daar dan straks staat. En zegt, je hebt de weg geweten en je hebt het niet bewandeld. En ik vond het verschrikkelijk. Wat in mijn christelijke kampen, en nog nooit iemand een Bijbel had aangeboden aan Gabi uit Argentinië. Ik ook niet. En ik heb me vanaf dat moment voorgekomen, het overkomt me nooit meer. Dit boek kan mensen veranderen. Levensveranderend. Geloof ik dat echt? Nou, strikt erom en uitdelen. Niet luk raak, zomaar patsboem. Het is een boek wat je leven kan veranderen. Nazorg is nodig. Uitleg wat je moet lezen is ook nodig. Maar God werkt hier doorheen. Zo geïnformeerd ben je toch nog wel? God werkt door het woord. Geloof je het nog? Ik moet er vaak bij bepaald worden. Zo'n avond als vanavond helpt me weer. Dit is de opdracht voor jou en voor mij, vrienden. Wil je gevormd en gekneed worden? God zegt dat zijn ogen over de hele aarde gaan. Op zoek naar mensen die zijn wil zijn toegedaan. Opdat hij hen zijn hulp kan bieden. God vraagt niet of je het allemaal kunt. Ook niet of je heilig genoeg bent. Maar of jouw hart zijn wil is toegedaan. Wil je hem dienen? Wil je hem volgen? Staat hij klaar om je zijn hulp te bieden? Word je zijn medearbeider. Amen.